willen met elkaar lezen uit 1 Johannes 4 vanaf het 6e vers tot het einde. Maar eerst met elkaar zingen op Psalm 108 en daarvan het 2e vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft tot aan het hoogste werk. Verhef u boven hemels kringen en leer al de aarde uw grootheid zingen. Psalm 108, vers 2. Uit Gods heilig woord, 1 Johannes 4, vanaf vers 6. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad. En zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons, en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn, en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God dan lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk, dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel, hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hoe oneindig groot bent u, Heere, u die de hemel en de aarde hebt geschapen, u die al deze dingen hebt voortgebracht door het woord van uw kracht. U die een ontoegankelijk licht bewoont, u die zo oneindig machtig, heilig en rechtvaardig zijt. O Heere, wat heeft u toch bewogen om nog enigszins bemoeienissen te willen hebben met deze wereld? Wat heeft u bewogen om nog enigszins bemoeienissen te willen hebben met ons zondige mensen? Wat heeft u toch bewogen om goede tierenlijk verkondigers uit te zenden van die zeer blijde boodschap? Wat heeft u toch bewogen, Heer, dat u steeds, iedere keer weer, week in, week uit ons achterna wandelt? Dat u ons week in, week uit toeroept, dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven? Wat beweegt u toch, Heer, om zoveel mest om onze levensboom te leggen? Wat heeft u toch bewogen om uw eigen lieve zoon te schenken? Om uw eigen lieve zoon te vernietigen? Om hem te kruisigen op Golgotha? Wat heeft u toch bewogen om het bloed uit zijn poriën te drukken? Om zondaren zalig te maken? Heren, wie zal het wonder vatten? Wie zal de diepte daarvan peilen? Wie zal de hoogte daarvan ooit kunnen vatten? De hoogte en de lengte en de breedte en de diepte van uw onuitsprekelijke zondaarsliefde. Maar Heere, wij zijn betoverd. Wij zijn betoverd door de vader der leugenen, door de duivel die ons alles probeert voor te spiegelen op een andere manier. Diabolus die alles omverwerpt, alles omkeert. O Heer, en dan vanavond zijn we wederom geroepen om de strijd weer aan te gaan. De strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De strijd met zondaarszielen. De strijd met vijanden van u. Want dat zijn we van nature, Heer. En na ontvangen genade nog steeds zo vaak. Niet met u eens. Maar Heere, zou u ons vanavond alstublieft willen schenken dat uw woorden mogen klinken en dat ze door uw Heilige Geest mogen worden toegepast aan de harten van zondaren, van jong en van oud. Gedenk dan aan de kinderen, Heere, die er vanavond ook bij zijn. Die jonge kinderharten, Heere, dat u er vanavond in werken, zaligmakend. Gedenk, Heere, De jongeren. Die nog een heel leven voor zich menen te hebben. En alles lacht ze nog zo vriendelijk toe. Wilt u hun harten inwinnen, Heer? Voor u. Voor het te laat is. Want ook jonge mensen, ook kinderen kunnen sterven. Maar Heer, gedenk ook aan hen die de middelbare leeftijd of zelfs ouder zijn. Heer, wilt u ze toch redden nu het nog kan? O Heer, geef dat wij het rechte zicht mogen krijgen van u. Voor het eerst of weer bij vernieuwing wat het is om een ziel te zijn. Met een lichaam. O Heer, wat zal het zijn als dat gewicht toch eens ging drukken? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, mijn ziel? Heer, wilt u vanavond alles geven wat nodig is? Wilt u alles wegnemen wat hinderen kan? Het wacht alweer alles op u, Heer. En meer dan ooit hebben we het weer verzondigd. Iedere dag, Heer, struikelen we in velen. En ook vanavond hebt u het volste recht om aan ons voorbij te gaan. In het spreken en in het luisteren. En wilt u vanavond, alstublieft, gedachten des vredes hebben over ons allen. En wilt u schenken wat wij niet hebben, Heer. En afnemen wat wij zo graag vasthouden. Verheerlijk uw naam. Om Jezus wil. Amen. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 8. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 8. En daarvan het eerste gedeelte wat ik u zal voorlezen. Volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God, die een enige wezen is, in het welk zijn drie personen, inderdaad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden, naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders. De Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en van de Zoon. Tot zover. We willen vanavond stilstaan bij deze woorden. De Vader is de oorzaak, oorsprong en begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. We hebben de vorige keer, in de vorige lezing, met elkaar stilgestaan bij de drie-eenheid van God. En een van de dingen die we daarin nadrukkelijk hebben genoemd is dat zowel de Vader als de Zoon, als de Heilige Geest gelijke eer toekomt. We hebben u er toen ook op gewezen dat wij al snel geneigd zijn om als het gaat over de eerste, de tweede en de derde persoon, om dan ook te denken in een hiërarchie. Dus de eerste persoon, God de Vader, en dan God de Zoon, de tweede persoon, en dan God de Heilige Geest, ja, als de derde persoon, de minste in het goddelijke wezen. Maar dat is onbijbels. Dat is praktisch het logenen van de drie-eenheid. We hebben de vorige keer daar nadrukkelijk op gewezen. En als dan de Nederlandse geloofsbelijdenis straks verder gaat, dan wordt er gehandeld over Christus. Er wordt uitvoerig op ingegaan wie hij is. Er wordt ook uitvoerig ingegaan op de Heilige Geest. Alleen er wordt niet uitvoerig ingegaan op God de Vader. Het zou kunnen zijn omdat dat al aan het begin van de Nederlandse geloofsbelijdenis is gebeurd. Hè? Als we kijken naar het eerste artikel. Maar we hoorden dat God volkomen wijs en rechtvaardig en goed en een zeer overvloedige fontein is van alle goed. Daar is het al wel gegaan over God. Maar ik zou toch vanavond een begin willen maken van een drietal lezingen als de Heer dat geeft, waarin we stil willen staan, allereerst bij God de Vader, en dan bij God de Zoon, en dan bij God de Heilige Geest. Vanavond dus de eerste persoon in het goddelijke wezen. En we hebben de vorige keer er ook op gewezen dat er in die drie eenheid met eerbied gesproken een goddelijke huishouding is, om het zo te zeggen, waarin de personen hun eigen eigenheid hebben, hun eigen eigenschappen en eigen aspecten hebben die in de Bijbel soms wel door elkaar worden gebruikt, maar toch aan de personen worden toegeschreven. En vanavond zouden we dan bij de eerste persoon van het goddelijke wezen willen stilstaan, God de Vader. En door onze Nederlandse geloofsbelijdenis wordt hij genoemd de oorzaak en de oorsprong en het begin aller dingen. God is de oorsprong. Alles is uit God ontsproten. Alles is uit God ontstaan. En ik zou vanavond zo graag samen willen zoeken om uit de schrift maar u steeds iets voor te houden waar we iets van God de Vader mogen zien. Ik voel me ontzettend onbekwaam en het voelt als een volstrekte onmogelijkheid om u te leren wie God is. Dat kan geen mens, dat kan ik niet. En daarom zal ik proberen om alleen maar steeds uit de schrift te laten zien iets van wie God is. En daarbij te beseffen dat wij dat nooit kunnen vatten. Dat wij dat nooit kunnen vangen in woorden. Dus als wij er iets van aanraken vanavond, dan zijn het allemaal maar hele kleine, als het ware speldenknopjes van die oneindige volheid die daar is in God. Het eerste wat heel belangrijk is, is dat God de onafhankelijke is. In onze gedachten kan het nog wel eens groeien, zeker ook bij een kind, hè, dat de Heere wil zo graag dat we hem dienen en dat we hem vrezen en dat het eigenlijk bijna zielig zou zijn voor de Heere als we hem dan niet dienen. Maar we moeten altijd heel goed voor ogen houden dat God is vol. Vol maakt. En hij heeft niet nodig om van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. God is volkomen vol in zichzelf. Heeft niets en niemand nodig. U niet en ik niet. God is zo vol dat hij van het geven niet minder wordt en van het inhouden niet meer. Die oneindige, eeuwige volheid is in geen woorden uit te drukken, maar het is een belangrijk aspect voor ons om ons te vernederen, diep te vernederen. God heeft ons niet nodig. Hij mist helemaal niets aan ons. Waarom niet? Omdat alles uit hem voorspruit. Het is alles wat er is voortgekomen uit zijn volheid. En zoals ik al zei, het heeft God niet minder gemaakt. En toch heeft deze volmaakte God besloten om mensen te maken. En we lezen dat in Genesis 1. En God zeide, laat ons als de drie eenheid van Vader en Zoon en Heilige Geest, laat ons mensen maken. Dat is de oorzaak waarom we er zijn. God heeft het gewild. En hij wilde die mensen maken naar zijn beeld en gelijkenis. God wilde die mensen maken en die mensen zouden een afdruksel worden, iets van een expressie van wie God is. Nooit volmaakt zoals God is, maar er zou in die mens zou er iets zichtbaar worden van de oneindige heerlijke God. Nou, waar is dat uit gebleken? Nou, ik zal zo een aantal zaken noemen. De schrift is er duidelijk over, we lazen het in 1 Johannes 4. God is liefde. God heeft geen liefde. Hij is liefde. Als iemand liefde heeft, dan kan die liefde meer of minder worden. Die liefde kan iemand ook kwijtraken. Ik voel geen liefde meer voor jou. Maar God is liefde. Heel zijn wezen is liefde. En de mensen die uit zijn hand zijn voortgevloeid, Adam en Eva, waren vol van de liefde. We hebben het gelezen, de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren. Iets daarvan komt in de wedergeboorte terug en het laat zien dat in de schepping de mens was volkomen liefdevol. Moet dat geweest zijn, hè? Om dan man en vrouw te zijn. Vol liefde. Moet dat geweest zijn om vol liefde van God te wandelen met de liefde zelf. Wat een contrast met deze wereld. Met heel die nep, heel die surrogaatliefde die deze wereld ons wil verkopen in de bladen en in de muziek en in de films en vul allemaal maar in, die zogenaamde liefde. Maar dat is geen liefde, dat was pure, pure liefde. En toen God daarnaar keek, naar die mens die naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt was, toen zei God, en het was zeer goed, die zeer goede mens, niets ontbrak eraan. Niets was er tekort. En zo wandelde zij in het licht. Er was gans geen duisternis in de mens, gans geen duisternis in God. Ik heb het de vorige keer al gezegd, hè? Toen de mens viel door de zonde, ging de mens de duisternis zoeken, de schaduw achter de bladeren. Maar dat hoefde niet. Er was één open licht voor God. Er was niets wat ze hoefde verstoppen. Er was niets wat ze voor God achter hoefde te houden. Alles was in het licht. Zo wandelde zij in het licht. In de gemeenschap met God. Met de drie enige God. Ik heb u daar al heel vaak op gewezen, maar dat moet u me maar niet kwalijk nemen. Spreuken 8. Zo'n wonderlijk woord. Dat we daar lezen dat Christus, dat de Heer Jezus, de tweede persoon in het goddelijke wezen, zich vermaakte met de mensenkinderen. Hij speelde in de wereld van het aardrijk met de mensenkinderen. De vermaking van God en van Christus en van de Heilige Geest was met zijn mens. Zo'n harmonie, zo'n liefde, zo'n vreugde. En waar bestond die vreugde dan in? U zegt, wat zouden ze dan gedaan hebben? Nou, al was het alleen maar het kennen van God. Want ik kan u één ding zeggen, er is niets vreugdevoller dan God te kennen. Als ik een klein ventje was en er was bijvoorbeeld avondmaal in de gemeente bij ons, dan gingen de mensen naar voren. En dan dacht ik, die mensen die zijn zo gelukkig. En waarom? Die kennen de Heer, dacht ik dan. En dat leek me zoiets ontzaggelijks. God te kennen. Wat een vreugde moet daarin liggen. En dat is het ook. Dat is het eeuwige leven. Zegt de Heer Jezus. Dat is de eeuwige vreugde dat zij u kennen. De enige waarachtige God weg te zinken in het kennen van God. Dat zal de eeuwige vreugde zijn. Om steeds meer van God te leren kennen. Vol en toch voller en toch kan het niet voller want het is vol. Maar dat is eeuwig lang meer en meer van God te kennen, wat een vreugde, wat een gemeenschap. En dan wat een vrede en wat een aangename rust. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Er is geen wild dier wat je wil verscheuren. Je hoeft niet bang te zijn dat je iets verkeerd gedaan hebt of wat dan ook. Het is wandelen in de vrede. In die milde zegen voor het aangezicht van God. Kom, als u nou belijdt een kind van God te zijn, dan stroomt er toch dat heimwee naar dit door je hart. Zeg je, Heere, zijn we dat dan kwijt? En komt dat dan straks weer terug? O, kom dan, Heere Jezus. Kom dan haastiglijk dat ik u weer kennen mag. Dat ik zo weer mag wandelen voor uw aangezicht. Dat ik alleen maar eeuwig op u hoef te staren. Echt vol van u. Ja, om weer die vermakingen te kennen. Van Christus met de mens. Van God met de mens. Van de Heilige Geest met de mens. Wel gelukzalig, zegt de spreukendichter. Wel gelukzalig is de mens die mijn wegen zal bewaren. Die zomaar voor mijn aangezicht wandelt. Die zomaar oprecht is. Die in de liefde blijft. Die in het licht wandelt. Wat een zalig leven. Hemels leven. Maar denk erom. De ziel die zondigt, die uit het licht in de duisternis treedt. Die uit dat heerlijke gemeenschapsleven breekt. Die de band van de liefde verbreekt. Wee die mens, die doet zijn ziel geweld aan. Die heeft de dood lief. En dat is gebeurd in het paradijs. En we hebben dat al zo vaak gehoord. Maar laat het vanavond toch Gods geest nog eens nieuw worden. Deze liefde is verbroken. God, de volle bron van liefde, in het aangezicht gespuugd en gezegd, ik vertrouw het niet. U zegt het wel, dat van al die bomen van de hof mogen eten en van één boom niet. Maar waar de duivel zegt dat het een list is, dat u ons u wilt ons eigenlijk verhinderen om te worden zoals u. Het is wel goed hoor, het is wel zoet en liefdevol, maar de duivel zegt, als je nou van die boom eet, zul je als God wezen. Dan zul je het goede en het kwade kennen. En dan zul je het nog heerlijker hebben en nog beter hebben. God weet dat als je daarvan eet, dat je als hem zult zijn. En dat wil God niet. God wil je klein houden, God wil je onder de duim houden. God wil je niet. Die heerlijke zaligheid van het kennen van goed en kwaad, dat gunt God je niet. Is wat, hè, wat de duivel zegt. God is eigenlijk niet eerlijk, is gemeen. Onthoud je iets wat zo heerlijk is. En je hoeft alleen maar te eten en je bent als hij. Doe dan. En dan het woord, hè. Er staat een tweeërlei woord, hè. Het volle woord van God wat zegt, ge zult daarvan niet eten. Alle andere bomen wel. En je mag iedere dag van mijn gemeenschap genieten. En je mag iedere dag je laven aan mijn liefde. Iedere dag. En het woord van de duivel die zegt, het is heel veel al wat je hebt. Het is echt veel. Maar er is meer hoor. Er is meer. Veel meer. Eet dan. En hij at. Alles. Kapot. Alles. Hier achter het zaaltje van de begraafplaats. Doden, graven, gedolven, tranen. Hele rivieren van tranen worden geweend op de aarde. Kennen het goed en het kwaad is waar. We kennen nou ook het kwaad. Het goede wisten we al, maar nou het kwaad. Ontzettend. En hij at. En dan, u zegt, nou, hebben we gehoord van wie God is. Dat hij zo goed is en zo genadig is. Zo vriendelijk, zo vol liefde. Is hij nog meer? Jazeker. Hij is ook de God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. God had gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult ge sterven. Is het gebeurd. Was de liefde van God dan toch niet zo groot, dat toen Adam van die boom at, dat God dan misschien toch niet gezegd heeft, ik heb u zo lief en mijn liefde is zo groot, ik zal u toch niet straffen. Is dat niet gebeurd? Nee. God zocht Adam op en hij zei, waar zijt gij? God daagde Adam voor het gericht, totdat hij beleed en ik heb gegeten. En toen het paradijs uit, de wereld in, een vervloekt aardrijk in, vol doornen, distelen, zwee druppels op het voorhoofd en al snel broeders die elkaar doden, Kain en Abel. Kain sloeg zijn broeder dood, ontzettend. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, had deze val al een eeuwigheid voorzien en wat had hij gedaan? Een belofte. Een belofte van het vrouwenzaad, dat er uitkomst zou zijn tegen de dood. Waarom? Waarom deed God dat? God is toch rechtvaardig? Hij had toch deze zonde kunnen straffen met een eeuwige straf en het dan daarbij kunnen laten. Waarom deed God dat niet? We lezen dat in Exodus 34, het zevende vers. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden die de ongerechtigheid en overtreding en zonden vergeeft. God is niet alleen liefde, niet alleen goed, niet alleen rechtvaardig, niet alleen wraak oefenend bij zonde en bij schuld, maar God is ook genadig. Je zou kunnen zeggen, als er nooit een zondeval was geweest, hadden we nooit geweten dat God genadig is. Genade staat altijd tegenover schuld. Genade staat altijd tegenover recht. Voldoening en verzoening staan altijd tegenover een verbroken gemeenschap en tegenover een vijandig mens. God heeft zich in de weg van de val, in de weg van de zonde, ons ook geopenbaard als zijnde genadig. En hoe genadig is God? Want dat is een wezenlijke vraag waar we allemaal mee kunnen worstelen. Hoe goed is God? Hoe genadig is God? U zegt, hij bewaart de weldadigheid aan vele duizenden. Dat zijn er heel veel. Maar ja, er zijn zoveel mensen, duizenden. Zou die genade van God nou groot of klein zijn? Mag ik u dan terugwijzen op het begin van de lezing dat ik zei, God is liefde. Ik zei niet, God heeft liefde, maar God is liefde, toch? God heeft niet de eigenschap dat hij rechtvaardig is, maar God is rechtvaardig. En dat is ook zo met genade. God heeft geen genade. En de ene theoloog en de ene dogmatiek zegt, God heeft heel weinig genade. En de andere dogmatiek zegt, God heeft heel veel genade. Maar de Bijbel zegt, God is genade. God is gaarne, graag vergevende. En van grote goedertierenheid allen die hem aanroepen. Zo groot als zijn liefde is. En zo groot als zijn schrikkelijke toorn is tegen de zonde. Zo groot is ook zijn genade en zijn gunst over alle die hem aanroepen. Want God heeft geen lust in de dood van goddelozen. Het is echt gevaarlijk dat de duivel ons dat voor ogen brengt. En hij zegt, God is zo hard en zo rechtvaardig. God geniet er eigenlijk van. Maar als goddeloze mensen in de hel komen, dat kan de duivel ons voorspiegelen. Soms wordt dat zelfs nog rechtzinnig genoemd. Maar de Bijbel zegt, ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heer. Daarom bekeert u en leeft. God is groot van barmhartigheid, groot van genade en hij vergeeft gaarne, graag en menigvuldig. Zoals u nou vanavond zegt, wie is God? Wie is God? Hoe openbaart God zich aan ons mensen? Zeer barmhartig, vol van erbarmen. Ik herinner me nog dat ik u eens een lezing heb gegeven over het woordje barmhartigheid. Weet u dat nog? Dat het betekent dat het grondwoord heen wijst naar een baarmoeder. Zo veilig als een kindje in de baarmoeder is. Zoveel liefde als een moeder heeft voor dat kindje om dat te beschermen. Zo is de barmhartigheid van God. Het is als een baarmoeder. Daarom rommelen die ingewanden ook van barmhartigheid. God is zeer genadig. En daarom zendt hij ook al eeuwenlang profeten en dienaren, evangelisten en al die dienaren uit. Waarom? Om deze zeer blijde boodschap te verkondigen. Dat er genade is. Dat er verzoening is. Dat God bereid is om zondaren weer aan te nemen in zijn gemeenschap. Om ze terug te brengen bij hem. Om straks weer met hen te wandelen. Op die nieuwe aarde waarop die gerechtigheid weer wonen zal. Om straks weer te wandelen in het volle licht. Om hem te kennen. Zoals hij ons kent. Dat is de blijde boodschap van het evangelie. God is bereid om te verzoenen. God is bereid om te vergeven. Om wederom in zijn genade aan te nemen. U zegt maar hoe dan? Hoe dan? Hoe kan God dat nou doen? Hoe kan God nou zondaren in zijn genade aannemen? Ja, als ik zie naar die oneindige barmhartigheid en genade, dan zeg ik ja. Maar als ik dan zie naar zijn oneindige rechtvaardigheid en heiligheid, dan vrees ik. En dan zeg ik, hoe kan het? Hoe kan God die rechtvaardig is, barmhartig zijn? Hoe kan God die heilig is, zondaren aannemen? Hoe? Hoe kan God, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, die iedere zonde moet straffen met een eeuwige straf. Hoe kan deze God tot zondaren zeggen, laat ons er samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Hoe kan God dat doen? Is dat ooit de vraag van uw leven geweest? Dat een worsteling van uw hart geweest? De roep van je leven, Heere, hoe kan het? Hoe kunt u met behoud van uw rechten, met behoud van uw deugden, met behoud van uw goddelijke heerlijkheid mij aannemen? Hoe kunt u zo'n lelijke, zwarte, vuile, stinkende zondaar aannemen? Hoe kunt u zo'n verloren zoon, die zijn leven met hoeren, tollenaren, met geldverbrassen heeft doorgebracht, hoe kunt u zo'n zondaar omhelzen en kussen? Of stelt u deze vraag zich nooit? Nooit mee geworsteld hoe dat kan? Zou het u om het even zijn als God zou zeggen, nou ja, ik schuif mijn rechtvaardigheid aan de kant en ik ben u genadig. Zou u dat kunnen hebben? Of zegt u nee? Dat nooit. De zaligheid van mij, vuile zondaar, kan toch nooit ten koste gaan van God? Moet God dan zijn rechtvaardigheid maar aan de kant doen voor mij? Nooit. Als God in je leven werkt, wil je zalig worden? Natuurlijk. Maar wel in een rechte weg met behoud van Gods deugden en Gods eer. Toch? Kan het dan? Omdat God door die barmhartigheid gedreven, door die genade gedreven, door die grote liefde gedreven, is gaan omzien of er dan iemand was die met zijn hart borg kon worden om tot hem te genaken, om zondaren aan te kunnen nemen met behoud van zijn rechten, van zijn deugden. God ging een verbond oprichten, een genadeverbond. Maar hoe zou nou de ene partij, God, met zijn grote liefde, maar ook met zijn wraakoefenend recht, nou gemeenschap kunnen oefenen met die zondaar? Hoe zou dat verbond ooit plaats kunnen hebben? Er moest een verbondsmiddelaar komen. Er moest iemand komen, waarachtig God en waarachtig mens, die deze twee partijen weer samen zou brengen. die de zaligheid zou kunnen aanbrengen voor dat arme verloren volk. Met behoud van de deugden van God. Zodat straks als die zondaren aankomen in de eeuwige zaligheid, het met behoud is en tot eer is van al Gods deugden. Er moest een middelaar komen. Een middelaar Gods en der mensen. Mag ik weer vragen, heb je daar ooit behoefte aan gekregen? Heb je ooit dat roepen in je leven leren kennen? Dat je voelde en wist en ervaarde dat je bij God in de schuld stond. En dat God barmhartig en genadig is, maar dat lag een hemelhoge schuld tussen. En je wist niet hoe dat ooit moest worden weggenomen. Ken je dat roepen? Is er dan nog een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Is er dan iets, iemand om mij met God te verzoenen? Misschien zegt u vanavond, ik heb die vraag nooit gesteld. Maar God heeft hem wel gesteld. Het zijn van die diamanten in de Bijbel. Hè? Jeremia 30. Wie is hij die met zijn harte borg worden? Om tot mij te genaken, spreekt de Heer. Wie zal het doen? Wie zal borg worden tussen die vuile zondaren en God? Ja, en dan Romeinen 8. Ja, dat zijn woorden, dat kunnen we elke keer wel lezen en zeggen, maar we moesten ze eigenlijk eens spellen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God gaf zijn eigen zoon over in de dood, om als middelaar te kunnen staan tussen zondaren en tussen God. En onthoud dan goed wie die zondaren zijn. Wij zijn geen slachtoffers, we zijn geen mensen die aandoenlijk zielig zijn en die zo, ja, het zo erg is en die moeten ook nog naar de hel straks. En oh, nee, Heer, maar we zijn daders. En daarom God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat hij zijn zoon gegeven heeft toen we nog zondaars waren. Toen we nog vijanden waren. Toen we nog met gebalde vuisten naar de hemel stonden en zeiden, ik wil niets met u te maken hebben. Toen gaf God zijn zoon voor vijanden. En waarom deed God dat? Omdat hij de God wil zijn van stinkende zondaar. Nou ja, stel eens voor dat er vanavond een zwerver aan je deur staat. Zo'n echt zo'n zwerver. Die denkt, nou. En die vraagt om hulp. Nou, wat kan die krijgen? U zegt, de hoop zit daar. Of misschien wat geld. Of misschien een beker koud water. Maar dan snel weg hoor. Want daar wil je niet zoveel gemeenschap mee hebben. Hè? Zo'n iemand die echt zo stinkt en zo. Iemand die zijn leven heeft doorgebracht als een hoer of als een moordenaar. Iemand aan de deur die zegt, ik ben een moordenaar. Ik heb een afschuwelijk leven geleid. Wil je niks mee te maken hebben, toch? God bevestigt zijn liefde jegens stinkende moordenaars. Onuitsprekelijk diep. Zult u nou nooit meer wanhopen en nooit meer twijfelen aan de waarheid van deze woorden? Daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Hoe kunt u ooit twijfelen aan de vraag of God genade wil bewijzen als hij daarvoor zijn eigen zoon wilde schenken? Van de week hoorde ik van een bekend boek. Ik meen dat het Mary Winslow was en dat ze schreef, hoe meer ik in de Bijbel lees, mijn hele leven lang lees ik, en hoe meer ik lees, hoe meer ik erachter kom dat God genadig is. Echt genadig is. Omdat hij het roept tot de grootste der zondaren. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. En er is nog nooit een mens geweest, op de hele wereld niet, die tot God geroepen heeft in de nood. En die niet is uitgeholpen. Echt. God kan soms lang laten roepen en God kan soms beproeven of het menens is. Maar wie hem aanroept en wie volhardt in het roepen tot hij komt, die zal hem vinden. En dan hè, zullen we ondervinden dat die kleine toren van God, waar wij van nature onder liggen, door die middelaar, God zender mensen, door Christus, wordt veranderd in een eeuwige goede tierenheid, waarmee God zich over zondaren ontfermt. En dan, als zo de zondaar, door het bloed van Christus, door de aangebrachte gerechtigheid van Christus, weer met God verzoend wordt, dan zegt God, dan mogen die zondaren weer mijn kinderen zijn. Dat zijn allemaal bekende termen, hè? Maar goddeloze, vijandige, moordlustige zondaren, die de hele schepping hebben vernietigd, die de dood in de wereld gebracht hebben. Genade schenken is groot, hè? Maar tot kinderen aannemen, om net als Efraïm een dierbare zoon genoemd te worden, ik moet verder gaan om een troetelkind genoemd te worden. Zoals een vader of een moeder zo'n klein kindje vertroetelt. Op de schoot neemt. Er lief en vriendelijk tegen spreekt. Het op alle mogelijke manieren bemint. Zo zegt God over Efraïm. Een afkerig volk. Dat hij het een troetelkind acht. Dat hij rommelende ingewanden heeft over verloren zondaar. U zegt, ziet God dan zomaar voorbij aan de vuilheid van zondaar? Nee, God ziet er niet aan voorbij. Hij zegt het in Jeremia 2, hè? Want al wiest ge u met salpeter en naamt ge u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Dus al zou u zich nog zo mooi en zo aannemelijk voor God opknappen, en u zou zo voor God verschijnen, dan zegt de Heere, maar ik zie toch uw ongerechtigheid. Het is voor mijn aangezicht opgetekend in dat gedenkboek. En hoe mooi u ook bent, hoe mooi u zich ook hebt gekleed in de mantel van uw eigen gerechtigheid, en hoe mooi u zich ook hebt getooid met goede werken en goede voornemens en een prachtig christelijk leven en vul al die deugden maar in. God zegt, hoe u ook komt, al was die je met salpeter, ik zie en ik weet dat je een ongerechtige man en een ongerechtige vrouw bent, want u kunt uzelf al oppoetsen, maar ik heb een gedenkboek voor mijn aangezicht en daar staan al uw zonden in opgetekend. Van uw ontvangenis af tot nu toe, en ik heb het register voor mijn aangezicht en ik zal het uitbetalen met de eeuwige dood en met de eeuwige vloek. Met de eeuwige rampzaligheid. Dus wees nou toch zo dwaas niet om vanavond te denken dat God u dan, als u dan genadig is, wel aan zou nemen als u daar goed uw best voor doet. Als u zich daarvoor oppoetst en aannemelijk maakt bij God. Want God kijkt er dwars doorheen. Hij ziet hoe zwart u bent, hoe vuil u bent, hoe walgelijk u bent. Ik zeg, hij ziet het. Maar God kan u niet eens aanzien. U bent niet eens om aan te zien. Zo fel in zijn heilige, smetteloze ogen. Heeft u zichzelf ooit zo gezien? Dat is wel een wezenlijke vraag. Want ik kan het vanavond wel zeggen en u zegt misschien, dat is allemaal erg rechtzinnig. Maar heeft u zichzelf ooit zo gezien? Heb je ooit wel eens je eigen stem gehoord en ervan gewalgd? Dat je in de spiegel keek en dat je walgde van jezelf. En dat je dacht, ben ik toch ontzaglijk schijnheilig. Als je zondags weer je mooie pak aan zat te trekken. En je gaat naar de kerk en je zou het liever uittrekken en zeggen. Het is toch één verschrikkelijke vertoning. Hoe dat allemaal zo keurig en zo netjes naar de kerk wandelt met een bijbeltje onder de arm. En de buurt kijkt en denkt, oh nou kijk eens, daar gaat hij hoor. En je weet van binnen. Het is één bak vuil. Of niet dan? Zo is het. En je kunt wel wassen en doen, maar het helpt niet. Het helpt niets. Het is bespottelijk. Bespottelijk. Om jezelf voor God nog aannemelijk te willen maken. Wat wilt u dan doen? Kom nou. Als er vanavond iets van indachtmakende genade over je leven komt. En de Heere zomaar 2 of 3 dingen uit je leven voor het licht brengt. Wat je gedaan hebt. Waar het was en wat je deed. Enzovoorts. Dan houdt toch alles op. Of niet? Gaat toch de hand op de mond. Kom je erachter. Dat je op de vlakte van het veld ligt. Zoals in Ezechiël 16. Vertreden in je geboortebloed. En dan staat er. En niemand had medelijden. Met dat kind. Waarom niet? Het was niet om aan te zien. Dat is vreselijk om te zien. Zo zijn wij. Zo afschuwelijk. En maar poetsen en opmaken en een beetje make-up en een beetje dit en een beetje dat. En dan zal het wel. Nee, joh. Echt niet. En zo gaat de Heere voorbij. Goed luisteren. Ik heb u nou helemaal, als het ware, de grond in geboord. Hè? Maar nou goed luisteren. En bij zulke zondaren gaat God voorbij. En dan staat er, en als ik bij u voorbij ging, zag ik u. U zegt, oh nee. Als God me zo ziet, met dat leven en met die zonde, slaat hij me dood. En zie, ik zag u en zie. Uw tijd was de tijd der minne. Is wat, hè? God ziet dat liggen, dat zondemonster, en zijn heiligheid moet het wegschoppen. Hij ziet het, en waarvan geschreven staat dat het niet om aan te zien is, bemint God. En waarom bemint God dat wat niet om aan te zien is, en wat walgelijk is, en wat zondig is? Waarom? Waarom bemint God? Omdat hij beminnen wil. En verder niks. Want er is geen reden voor. Maar hij ziet het. En hij is zelfs niet tot medelijden bewogen vanwege hoe je erbij ligt. Hoor, want dat is eigen schuld. Hè? Maar hij wil genadig zijn. En hij is met innerlijke ontferming bewogen. En het is de tijd der minne. Het is de tijd van de liefde. En ik breide mijn vleugelen over u uit. Ik dekte uw naaktheid. Ik verborg het voor aller oog. Ik zwoer en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere. En gij werd mijne. Ben je ooit zo van de vlakte van het veld geraapt? Als dat zo is, heb je een ontzaglijk grote God. En ben je zelf helemaal niks. En als je ergens anders opgeraapt bent, ben je hoog bekeerd en ben je wat en zo. Maar als je daar terecht bent gekomen, helemaal vertreden en walgelijk en vuil. En God heeft je toen gezien. En heeft bemind omdat hij wilde beminnen. En zich ontfermd omdat hij wilde ontfermen. En zijn vleugelen over je uitgebreid en gezegd, kom, gij zijt mijn. En daarna wies ik. Schoon. Ik spoelde het bloed van u af. En ik zalfde u met olie. En ik bekleedde u met gestikt werk en ik gaf u sieraden en armringen aan uw handen en een keten aan uw hals en een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, oorringen aan uw oren, een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Wat een contrast, hè? Net lag ze er nog, vertreden, walgelijk, niet om aan te zien en toen kwam hij. Het uurtje der minne, hij breidde zijn vleugelen over haar uit en zei, kom. Ge zijt mijne. En hij waste haar. Hij bekleedde haar. Hij versierde haar. Zo schoon. Gelijk een duif. Door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij. Door het goddelijk oog belonkt. Weer. Met uw schoonheid. Pralen. Zo kijkt God naar zondaren die hij heeft opgeraapt van de vlakte van het veld. En als hij daarnaar kijkt, dan zegt hij, zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zo schoon, zo schoon, zo versierd, met al die edele vruchten en al die edele versierselen, die zij toen zelf weer bij elkaar gezocht heeft, nee hoor, van hem gekregen. Door hem helemaal versierd, hè? Zo schoon, wandelend in het licht, wandelend in de liefde, wandelend voor zijn aangezicht, zwemmend in de zee van eeuwige, eeuwige liefde. En dan, daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen, om uw schoonheid, want die was volmaakt. Door mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had, spreekt de Heer, Heer. En weet u waarom God dat doet? God leert je altijd eerst, in meer of mindere mate, hoe lelijk en zwart en vuil en onaanzienlijk je bent. Echt waar. Je kan zeggen dat het niet waar is, maar het is echt waar. God vernedert je. Hij doet je een walging krijgen aan jezelf. Zo erg dat je zegt, o Heer, het kan nooit meer. Dat zo'n heilige, smetteloze God zich in zou laten met zo'n zondemonster. Iets van wat Petrus zegt. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hoe kunt u ooit gemeenschap hebben met mij? En dat die milde, milde, vriendelijke barmhartigheid van God. Toen zag ik u. Dat is zo'n wonder. Hè? Dat is toch zo'n wonder. Als God je ziet. Echt. Ik heb wel eens gezegd, Heer, en dan ben je soms zo alles kwijt, zeg ik, Heer. Zou u alleen nog eens naar me willen kijken? Wil u alleen nog eens naar me kijken? Met die vriendelijke ogen, met die ontferming, met dat zondaarsminnende aangezicht. En dan gaat God, dat wat zo lelijk is, gaat hij versieren, zodat er een naam van uitgaat, dat er iets van uitgaat, dat je omgeving het gaat zien, iets van ware schoonheid. En ik zal u zeggen, dat zie je zelf denk ik niet. Maar God ziet het wel. En Gods kinderen zien het soms ook, en je omgeving ziet het soms ook. Iets van die versierselen. En dan, moet dan weer eindigen, maar een van de aspecten die ik toch graag nog zou willen noemen vanavond. En overmits gij dan kinderen zijt, als je dan aangenomen bent tot zijn kind, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. En dit is zo onzeggelijk teer. Al degenen die door een waarachtig geloof met Christus verenigd zijn, zijn kind van God en hebben een vader. Dat moet eerst gezegd worden. Maar het tweede, catechismus zegt het, dat de Heilige Geest ons geschonken is om ons toe te eigenen wat wij in Christus hebben. Dus het kind zijn gaat vooraf aan het genieten, het bevinden van datgene wat we in Christus hebben. Als het gaat over het vaderlijke, over de vaderlijke liefde en de vaderlijke gemeenschap en het spreken van de Heilige Geest in het harten van zijn kinderen. Als die geest gaat getuigen met mijn geest dat ik een kind van God geworden ben, dat God de Vader, mijn Vader geworden is. Als u dat nou niet kent, dan mag u daarom vragen. Heere, zou u mij dat willen leren? Zou u dat eens op mijn lippen willen leggen? Abba, Vader. Zou ik eens mogen leren wat het is om een Vader in de hemel te hebben? Dat is met geen pen te beschrijven. Als de Heer je daar iets van laat zien en proeven, dat kan je vlees niet dragen. Echt. Je zou sterven van de liefde. Liefde des Vaders. Als je nou vanavond zegt, daar ben ik vreemd van, of dat is heel lang geleden. Vraag dan om. Roep dan om de Heilige Geest, die in Galaten 4 vers 6, lees u dat dan vanavond nog eens na, wordt aangewezen als de Geest van God en van Christus, die uitgezonden wordt in de harten van Gods kinderen. En die roept het. Is wat. Zou ik het ooit durven zeggen? Zou ik ooit Vader durven zeggen? Ik? Maar die geest roept het in mij. En dan mag ik het soms nazeggen. Begrijpt u? Dat is hetzelfde als een openbaring. Hè? Ik moet iets terug. Als je iets van de Vader leert kennen, krijg je ook heimwee naar het vaderhuis daarboven. Als je Christus mag kennen, krijg je ook heimwee naar Christus. Maar als je de Vader mag leren kennen, krijg je nog meer heimwee naar het vaderhuis met de vele woningen. En dat is diezelfde geest die dat werkt, want die horen we ook in Openbaring het zeggen, toch? En de geest en de bruid zeggen kom. Diezelfde geest die getuigt met mijn geest, durf ik ook niet te zeggen. Moet ik zeggen dat ik een kind van God ben? Ik? Maar die geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Hij getuigt het en ik mag het soms nazeggen. En die vader, de geest die getuigt in mijn hart, die roept Abba, Vader, en ik mag het soms nazeggen. En die geest die gaat roepen en zegt, kom Heer Jezus, kom haastiglijk, kom toch. Kom toch. En ik mag het soms nazeggen. En de geest en de bruid zeggen, kom. Ach, de tijd is om. Heb ik nou iets gezegd van wie God is? En toch wel. Hij is onze schepper. Hij is de oorzaak dat er een genadeverbond is opgericht. Hij is de oorzaak dat Christus geroepen is om borg te worden. Hij is de oorzaak dat er goede tierenlijk verkondigers uitgaan van die zeer blijde boodschap om u te roepen tot de gemeenschap met hem. Hij is het die de geest uitzendt om zich over zondaren op de vlakte van het veld te ontfermen. Hij is het die de geest uitzendt om het zachtjes te zeggen. Abba, Vader, hij is het die de heimwee in het hart verwekt. Huis. Begrijpt u nou, als de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden, dat hij begint en zegt, mijn Vader, die in de hemel is. Onze Vader. Ik hoop de volgende keer over te mogen spreken als de Heer het geeft. Maar de vereniging van Christus met zondaren door het geloof is zo innig. De zondaar groeit zo één met Christus door het geloof. Dat waar Christus zoon is, ik het ook ben. Waar Christus een vader heeft, heb ik ook een vader. Want ik ben één met Christus. Ziet u? En waar Christus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het vaderhuis. Met de vele woningen. Zou mijn hart dan niet branden van verlangen. Naar de dag dat het tijd is om te gaan. Naar de dag, moet je goed luisteren, dat het verlangen van Christus zo groot is naar zijn bruid, dat hij ze uit de wereld haalt. Naar de dag dat ik in het huis van de Vader mag wonen. Vaderliefde. Wat is vaderliefde? Kan ik ook niet zeggen. Het is zo onzeggelijk teer. Een rechtgeaarde vader doet alles voor zijn kind. God de Vader doet alles voor zijn kind. Snap je nou? Dat deze vader zegt, wees nou in geen ding bezorgd, joh. Kun je nou bezorgd zijn? U zegt, ja, ik heb veel te weinig geld. Maar van vader is het vee op 1000 bergen. U zegt maar, ik heb geen werk. De harten van de koningen zijn zelfs in zijn handen als waterbeken. Zou God dan niet iemands hart kunnen neigen om je werk te geven? Je zegt, ik word aan alle kanten benauwd en het leven wordt me zuur gemaakt. Zou een vader niet zijn kind beschermen? U zegt, we hebben bijna geen brood. Als een natuurlijke vader zijn kind toch geen steen geeft als die brood vraagt, zou God dat dan doen? Echt niet hoor. Daarom, als je God als vader mag leren kennen. Ach, ik zeg het met beschaamdheid, maar wat mag je dan een zalig, bedelend leven hebben? Want van vader mag je toch alles vragen? Of niet dan? En dan een vader die almachtig is. En die zegt, wentel nou je weg op mij. Ik zal het maken. Je zegt, maar het loopt uit de hand. Van vader? Nee hoor. Mijn hand zal hoe het ook gaan sterken. Dag en nacht. Echt waar. God regeert. En als dat je God is. Zo veilig, zo veilig. Ja, we zijn bang dat het misschien toch een derde wereldoorlog wordt. Ik heb een vader die voor me zorgt. Ja, er komt misschien toch weer een nieuwe pandemie hoor. En dan worden we misschien allemaal heel erg ziek. Ik heb een vader die voor me zorgt. Je bedrijf gaat failliet hoor. Echt waar, gaat helemaal fout. Ik heb een vader die voor me zorgt. En zo mag je, als je God als vader mag kennen, op rechtsgronden, goede gronden, iedere avond neerleggen. Ik lag en sliep gerust. Mag ik het zo zeggen? Van vaders trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Geen zorg te groot voor hem. Maar wat zijn we dwaze, eigenwijze kinderen. Zelf doen. Toch. Zelf oplossen. Vasthouden hoor, anders gaat fout. Nee joh. Leg het nou in vaders handen. En daar is het goed. Laten we eindigen. Lieve, dierbare, heilige Vader in de hemel. Het liefst zouden we maar gewoon de hele avond doorgaan. Om samen te zoeken naar woorden. Om te zeggen wie u bent. Heere, we schamen ons diep. Altijd maar bezorgd. Altijd maar in de war. Altijd maar weer denken dat het fout gaat. Wat is het toch een wantrouwen van u. Mogen we dan vanavond, Heere, alles weer eens in uw handen leggen. En het vol vertrouwen daar laten liggen. Wat Vader doet, is goed. Lieve Heere, heb dank. Heb ootmoedig dank. Dat u zo vriendelijk bent voor zulke mensen. Daar hebben we geen woorden voor, Heere. Dat is niet te vatten. Dat is niet uit te spreken. Dat is alleen maar uit te wonderen. En dat is toch iets van de hemel. Eeuwig verwonderen wie u bent. Heere, nu gaan we naar huis. En dat is altijd weer gevaarlijk. Want dan komt er alles weer op af. En de duivel zal er alles aan doen om binnen 5 minuten alles weg te nemen. Heere, maar u bent sterker. Wees dan een vurige muur rondom ons. Wees overdag een wolkkolom en in de nacht een vuurkolom. En leid ons zo veilig naar huis, naar het vaderhuis met de vele woningen, om eeuwig bij u te zijn, u eeuwig te loven en te prijzen. Verzoen al onze zonden, Heer, mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten, mag ik u vragen, Heer, als er nou nog andere zielen zijn, die nou nog niet gered zijn, die nog hongerig zijn, zou u ze dan ook willen brengen, Heere? Niet dat wij iets hebben, maar u zou het kunnen gebruiken, Heere. Zou u nog zondaren willen toebrengen tot die gemeente die eenmaal eeuwig zalig wordt? Heere, wilt u zijn met al degenen die het moeilijk hebben? Heere, we denken ook aan Miranda, die hier ook altijd is. Een man die onverwachts moet worden geopereerd aan zijn oog. Heere, wilt u met hem zijn? Wat een roepstemmen, Heere. Wilt u hem gedenken? Wilt u hem weer herstel geven, maar boven alles? Geef hem een oog op wie die zelf is. En op wie u bent. Om in de heilzame wanhoop alles alleen van u te verwachten. Heere, gedenk ook aan mevrouw Snijder, Heere, die hier ook geregeld kwam. En Heere, nog steeds zo ziek is, Heere, wilt u ze toch gedenken? Wilt u ze genezing geven? En wilt u ze bovenal naar haar ziel nabij zijn? En goed, wilt u uw vriendelijk aangezicht ook over haar verheffen? We vragen dit alles van u, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 72. Vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Geloofd zij God, dat eeuwig wezen bekleed met mogend heen, de Heere in Israël geprezen doet wonderen, Hij alleen. Psalm 72 vers 10.
Oh.